U gaat luisteren naar de derde cassette van de Bijbelstudie door God Waardevol. De spreker is de heer A. van der Wal, voorganger van de gemeente Ebenezer te Rotterdam.
Met de Bijbelstudie door God Waardevol, bezig met het derde boekje dat als titel heeft Geloofstrouw. En ik wilde de studie daarbij weer oppakken en laten we eerst samen bidden. Vader, dank u wel dat we het van u mogen verwachten. Dank u wel, Vader, dat u ons verlichte ogen des harten geeft om te verstaan wat er staat. Dat u ons in dat verstaan leidt door uw geest. Mag het ons opbouwen, Vader. En mag het ten diepste leiden tot dat wat ons hart begeert. Dat het leidt tot groei in de erkenning van u. U die de God en Vader bent van onze Heer, Jezus Christus. U die onze God en ook onze Vader zijn wilt. Vader, dank u wel dat we u mogen aanspreken zo intiem als Abba, Vader. En dat het kan door alles wat u de Zoon liet te doen, die u niet spaarde. Vader, dank u wel dat u zo naar ons omziet in liefde. Dat uw schepping u niet onverschillig laat. Maar dat u in die scheppingen, met die scheppingen onderweg bent naar uw doel. Vader, dat uiteindelijk een ieder zal zien dat u de redder bent. Dat u Vader bent. Dat uw liefde allen aangaat en ook zal bereiken. Vader, dank u wel dat we u daarvoor mogen danken. En mogen uitzien naar alle stappen die nog komen op weg naar het heerlijke einddoel. We loven u, prijzen u en danken u. In Christus Jezus' naam. Amen. We zijn in het tweede hoofdstukje van het artikel Geloofstrouw. We hebben gisteren met elkaar op weg daar naartoe het gedeelte gelezen uit 1 Timotheüs 5 en 6. En ik wil met u het gaan oppakken bij alle leden van één gezin. Gisteren hebben we, om het even kort samen te vatten, met elkaar gezien hoe Paulus en Timotheus leefden wat zij geloofden. He, dat in hun leven de kracht van het evangelie werkte, dat de genade, zou je kunnen zeggen, bij hen effectief was. En dat ze leefden uit de kracht van zijn opstanding. Het was bij Paulus en Timotheus niet een kwestie van veel weten. Het was een zaak van het hart in elk opzicht. En ik denk dat het goed is als we ons dat realiseren en dat ook zo bij onszelf ontdekken. He, dat de dingen die de apostel ons aanreikt, dat het niet een zaak is alleen van weten, maar dat het een kwestie wordt van in ons hart terechtkomen. En daar zie je dan dat nuchterheid en gebruik van gezond verstand hand in hand gaan, zou je kunnen zeggen. Actief en waakzaam. En elke dag weer die geestelijke wapenrusting aantrekken. Elke dag weer, bij elke stap die we zetten, hoe onzeker ook, hoe onmogelijk soms ook, in het diepe besef dat hij er is en wijsheid zal geven en kracht voor die stap die ons wacht. Nou staat er, alle leden van één gezin. En dan begint de tekst met de zin, de generatiekloof is niets nieuws. Het evangelie overtuigt of overbrugt die kloof echter door ons tijd en moeite te laten spenderen in pogingen om elkaar te leren begrijpen. In Christus zullen jonge mensen kracht ontvangen om jegens de ouderen voorkomend en welwillend te zijn, met diepe genegenheid en dankbaarheid. Evenzo zullen de ouderen gevoelig zijn voor de behoeften en problemen van de jeugd. Het is niet zozeer een kwestie van sociale plicht, als wel van leven naar het geloof. Van gedrag, dat is afgestemd op wat wij geloven. En dan zegt de tekst, wij zijn gezinsleden van elkaar. En eigenlijk best goed, ik lees u kort wat dan de concordante vertaling daarbij zegt. Vers 19 van hoofdstuk 2, en daar staat dan, dus Dan zijn jullie niet langer, zegt de apostel daar, gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Dat is de letterlijke vertaling. U en ik zijn gezinsleden van God. En als we gezinsleden zijn, en dan roept de apostel hoog op, dan betekent dat dat het zo zou moeten zijn dat alle vijandschap onderling, je zou kunnen zeggen, aan het kruis is genageld. En als u daar voor uzelf Efeze 2 op zou naslaan, bijvoorbeeld vers 14, bijvoorbeeld vers 16, dan komt u telkens weer dat woord vrede tegen. En als u dan dat woord vrede leest in hoofdstuk 2, dan kunnen we met elkaar lezend in hoofdstuk 4 datzelfde tegenkomen. En ik lees u dat vanaf vers 1. Dan laat ik u zien dat Paulus in de gemeente, voordat zijn met elkaar, het sleutelwoord voor de gemeente onder elkaar is het woord vrede. En laten we dat met elkaar eens lezen uit Efeze 4. En het is goed om dat vanuit de concordante vertaling te doen. U houdt uw MBG erbij. En u krijgt dan van mij de concordante vertaling. En het gaat me om dat sleutelwoord. Hoe, wat heerst onder ons? Wat is datgene wat we, enzovoort, enzovoort, vrede. En dan zegt die apostel in Efeze 4, vanaf vers 1, het gaat me om vers 3. Ik spreek jullie dan aan. Ik. De gebondene in de Heer, te wandelen, waardig de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren, en dan krijg je het, in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. En het ging me dan om het verband, maar het ging me ten liefste om je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Daar heb je het sleutelwoord, die vrede die er is. En dat is niet alleen onderling zo, maar het moet ook zo zijn dat in het contact dat we hebben met buiten, in het contact met de andere mensen, met collega's, met buren, met noemt u ze maar op, dat we dan onder onze voeten dragen, en daar kom ik in een predikatie of wat nog wel op terug, dat is dat onze voeten onderbonden zijn met de sandalen van de vrede. Dat is het contactpunt dat wij hebben met een ieder die we ontmoeten. Nou staat er dat we gezinsleden zijn van God. Samen zijn we familie van God. En wat betekent dat nou? Want ik kan het wel snel zeggen. Maar gezinsleden van elkaar betekent, ja, hoe ziet dat dan? Hoe zie ik dat dan bij Paulus? Hoe zie ik dat dan bij Timotheus? Hoe zie ik dat dan in ons midden? Dat is je voor elkaar inzetten. Je voor de ander inzetten. Het is dan niet zo dat die ander het eerst zou moeten verdienen of zo. Maar we zetten ons voor elkaar in. En daarom zei ik u gisteren, leest u nou op weg naar dit moment de tweede brief die Paulus schreef aan de Korintiërs. Hoofdstuk 12. En die wil ik graag met u ernaast hebben. Niet dat ik hem helemaal ga lezen, maar ik lees u een stukje ervan. En ik hoop dat u daarin een aantal dingen proeft. Ik lees voor dit moment 11 tot en met 16. Dus 2 Korinthe 12, 11 tot en met 16. Dat is in de vertaling een beetje weggeraakt, allemaal wat er staat. Al die rijkdom die erin staat, al dat verstaan voor ons wordt moeilijker omdat de vertaling daar ons zeker niet bij helpt. En ik lees u dan gewoon de MBG, dus 2 2 Korinthe 12 vanaf vers 11. Ik ben onverstandig geworden. Gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had door u aanbevolen moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb ik ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen, ook al ben ik niets. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. Want waarin zijt gij achtergesteld bij de overige gemeenten, dan alleen hierin, dat ik u niet persoonlijk ben lastiggevallen? Vergeef mij dit onrecht. En dan komt het gedeelte waar ik naartoe wilde vanmorgen. Zie, het is nu de derde maal dat ik gereed sta tot u te komen. En ik zal u niet lastigvallen. Want het is mij niet om het uwe, maar om uzelf te doen. Immers, kinderen behoren niet voor hun ouders te sparen, maar ouders voor hun kinderen. Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen. Ja, mijzelf opofferen voor uw zielen. Ontvang ik soms minder liefde naarmate ik u meer lief heb? Het zij zo. Tot overlast ben ik u niet geweest. Ik ben u eenmaal sluw. Met list heb ik u gevangen. Nou is dat heel goed om eens te kijken, want daar staat een voorbeeld. Daar schrijft Paulus aan die Korintiërs en daar geeft hij een stukje van hoe zit het nou met die gezinsleden van God onder elkaar. En dat komt niet echt in de MBG naar buiten. Maar ik kijk even naar vers 15. Het gaat om twee Griekse woorden, waarvan het ene Griekse woord zoiets betekent als verspillen. En of besteden. En het tweede woord, dat betekent zoiets als opgebruiken. En dat kunt u, als u dat voor uzelf nakijkt, in de daarbij behorende boeken vinden. Het gaat om, geef ik u even aan, dapanao en ekdapanao. En nou is het punt dat u dat niet direct zo terugleest in datgene wat er staat. Maar Paulus zegt in 15, ik voor mij zal zeer gaarne, een wel erg slappe vertaling van een woord dat zoiets betekent als met veel genot, offers brengen. Ik voor mij zal met veel genot me verspillen, staat er dan. Ja, mezelf opgebruiken, opofferen, daar krijg je dat ek ervoor, voor uw zielen. Paulus geeft een idee, laat zien hoe het zit, wat zijn houding is ten opzichte van die Korintiërs, wat zijn houding is ten opzichte van gezinsleden van God. En allebei die woorden zijn belangrijk om goed te weten. Paulus, je zou kunnen zeggen, besteedt zonder enige terughoudendheid, er staat zelfs met het grootste genot, zijn tijd, zijn energie, hij laat zich totaal, wil zich totaal opgebruiken, ter wille van de gemeente. En dan zegt hij natuurlijk, nou dat is logisch, als je een hele liefdevolle gemeente hebt, waarin alles in pais en vee en harmonie verloopt, is het logisch dat iemand zich volledig wil geven. Maar zo zat het niet bij de Korintiërs. En nou zegt hij dit, ik echter zal met veel genot verspillen en opgebruikt worden voor jullie zielen. Dat zegt hij. En dat kan je heel eenzijdig uitleggen. Maar wat zegt de apostel nou? Het is heel emotioneel, dit hoofdstuk heb ik u gezegd. Maar hij zegt dat ten opzichte van Korintiërs. En wie zegt hem dat nou? Wie doet hem nou zo handelen naar die Korintiërs toe? Dat is de liefde van Christus, dwingt hem om tot het uiterste te gaan. En waar is Paulus op uit? Niet op wat ze hebben, maar om wie ze zijn. Hij wil hen blijven bereiken. Dat is heel scherp wat hij wil. Hij laat het uiterste zien, zeg maar van zijn verzoening naar hen toe. Hij zocht hun, bij hen geen enkel gewin, maar hij zocht hen. Het is mij niet te doen om het uwe, maar om uzelf. Daar gaat het me om. Ik wil heel ver gaan, ik wil in wezen de totale weg gaan om jullie te bereiken. Om jullie weer in het juiste spoor te krijgen. En daar heeft hij alles voor over. Hij wil zich totaal opgebruiken, zou je misschien wel zich totaal laten uitwonen, laten uitbesteden om ze weer op het juiste spoor te krijgen. Daar heeft hij alles voor over. Als u in de Engelse versie zou kijken van het Grieks, dan staat er zoiets als, hij wilde desnoods voor bankroet gaan. In de zin van zich helemaal daarvoor geven. En dat is wat ik als eerste wou zeggen. Maar dan krijgt het een vervolg. En dan zegt het daarna, ik lees u eerst de NBG, ontvang ik soms minder liefde. Naarmate ik u meer lief heb, maar er staat letterlijker ook, dus het is niet afhankelijk van jullie reactie, ik laat me niet bepalen door jullie wel of niet mij, noem maar op, ook als ik door hen die ik meer lief heb, minder lief gehad worden. En dat ontvang, liefde, daar staat hetzelfde woord als liefhebben, agapao. He, dat is die gevende, een ander de ruimte verschaffende liefde. Dus ook als ik, door hen die ik meer lief heb, overvloedig lief heb, minder lief gehad word. Het is dus niet bepalend wat hun reactie is. Hij laat zich niet bepalen of ze hem nou applaus geven of dat ze het nou accepteren. Zelfs als ze zich afkeren van Paulus, zal dat zijn liefde voor hen niet verminderen. Zelfs indien hun liefde dus daardoor zou afnemen, zou de apostel hen toch meer overvloedig lief hebben. Waarom benadruk ik dat nou zo? Want je kan dit heel duidelijk naar jezelf toetrekken als voorganger, als mens, en het een drijfveer laten worden in alle liefde voor je totaal te willen laten opgebruiken. Maar het gaat Paulus om die gemeente te Korinthe. Het gaat om mensen die heus niet zo positief over hem dachten. Het interesseert hem ook niet hoe ze over hem dachten. Hij heeft ze lief. En hoe ze ook zijn, hoe ze ook minder hem lief zouden hebben, het zou hem niet tegenhouden om hen gewoon overvloedig meer lief te hebben. Het geeft aan, want waarom besteed ik er nou aandacht aan? Het geeft aan dat Paulus zich volledig geeft. Dit wat hij heeft ontdekt in zijn leven, dat wil hij tot praktijk laten. Hij geeft ze daar alles voor. Hij geeft zichzelf volledig. Wat ik nou boeiend vind in het gedeelte van dat 2 Korinthe 12, dat is dat Paulus zich totaal inzet. Dat betekent niet onderdacht, dat betekent niet, noem vul alles maar in wat u hierbij zou bedenken. Ik kan me zo voorstellen dat er minstens één in de zaal is die daar haar wenkbrauwen wat bij optrekt, omdat, enzovoort. Maar wat ik u nou wil, het springpunt waar het om draait, hè, dat is, hoe gaat God nou met u om en met mij? Is het eigenlijk niet zo dat God in liefde exact zo met ons handelt, in genade? Hij geeft ons overvloeiend. Hij geeft ons mild. Hij geeft eigenlijk in wezen, heeft hij zijn zoon niet gespaard, niet ontzien, om ons alles te geven. En wat is dan daarop mijn antwoord? Wat is daarop uw en mijn reactie? En hoe vaak denken we niet, het is nu genoeg hoor, nog een keer met dat woord, ik pak nou eens een krant. Of ik doe nou eens wat anders. Of een zondag naar de dienst, nou het is lekker weer, ik ga zeilen. Of noem maar wat op. Is God daar dan door gekrenkt? Ik zal niet tegen een jong mens zeggen, die niet op de Bijbelstudie is, op zondagochtend, waar was je? Ik wil even exact weten wat je gedaan hebt tussen 8 en 12. Is dat mijn bedoeling? Is dat mijn opdracht? Is dat mijn vraag? Ik zeg alleen de keer dat hij er, of dat ze er is, ik ben blij dat je er bent. Ik heb je vele keer gemist. En verder niks. Het is niet aan mij, het is niet aan een voorganger, het is niet aan een broeder, het is niet aan ons om elkaar te betuttelen. Maar er staat hier, Als God dan door ons tekort wordt gedaan, en hoe vaak schieten we dan niet ten opzichte van hem eigenlijk tekort naar wat hij voor ons heeft gedaan in de Zoon, dan is God daardoor niet gekrenkt, maar giet des te overvloediger de zaken over ons uit. Het is een schitterend hoofdstuk. En als Paulus dan zo simpel even zegt, hè, we zijn gezinsleden van God, dan hoor ik daar een heleboel zaken achter. Dan hoor ik toch eigenlijk, met alle respect voor iedereen, hier Paulus de apostel van de liefde spreken, de apostel van de liefde van God spreken. En betekent die liefde dan dat hij alleen maar aait en vriendelijk is? Absoluut niet. Hij pakt, als het nodig is, ook scherp de misstanden in de gemeente aan. En dan geef ik zegt hij, dat is niet tot de eer van God. En hij zal hen niet, zegt hij ook later in hoofdstuk 13, als ik bij jullie kom, zal ik je niet sparen, zal ik je niet ontzien. Dat betekent, hij zal drastische actie niet nalaten. Waarom? Om zijn apostelschap bevestigd te krijgen? Of bijvoorbeeld om als voorganger, ben je gek. Het gaat hem om hen. Daarin moet je zijn persoon weglaten. Het gaat hem om hen. Hij heeft wat te zeggen. Hij wil zijn tijd, zijn energie, zijn liefde, zou je kunnen zeggen, opgebruiken voor de Ecclesia. En ik denk dat dat wat is wat Paulus wil. Hij wil zaken recht hebben, zuiver hebben, tot eer van hem hebben. Als ik dat 2 Korinthe 12 zou lezen, en ik ga er niet verder nou over, want er is nog zoveel meer over te zeggen. Maar waar het om ging is, zo was de houding van de apostel. Weet u wat dat voor mij betekende toen ik het bestudeerde? Dat ik me niet verongelijk zou hoeven te voelen. Alsjeblieft, dus een voorbeeld. He, als er misschien gezegd wordt, nou geef mij maar, of ik vind toch eigenlijk, of prima. Maar het is voor mij geen reden, als je in de nood zit, als je me wat vraagt, om je bijvoorbeeld te laten staan. Of ik heb tegen iemand gezegd die uit ons midden is vertrokken. Na ernstige gesprekken, waar ook de andere broeders bij betrokken zijn geweest, die uit ons midden vertrok, heb ik gezegd, hoe je ook over me denkt, op het moment dat je me 's nachts zou bellen, en je zit in de ellende, je hebt me nodig, dan ben ik er voor je. En dat is niet omdat ik zo'n vrome jongen ben, dat bedoel ik niet. Maar omdat ik weet dat een mens in nood maar één ding nodig heeft, niet zijn eigen cirkelredenering, niet zijn eigen zitten op de put van de twijfel en de donkerheid van, noem maar op, maar God zet een ladder in je leven. En laat mij er maar sjouwen met die ladder en die neerzetten in de put en zeggen, hierheen eruit. Dat is voor mij ten diepste, dat 1 Korinthe 10, hè, dat God voor de uitkomst zorgt, voor die uitstijging zorgt, hierheen, eruit. En in wezen is dat gebaar naar hem, is dat gebaar naar boven. We zijn gezinsleden van God. Er zijn ook wel eens gezinsleden die weglopen. En als ze dan contact opnemen, dan doe je de deur toch niet voor ze dicht. Maar dan probeer je lief te hebben, overvloedig lief te hebben. Probeer je jezelf weg te cijferen en je op te gebruiken voor de ander. Soms zijn er zo in gezinnen situaties die zouden kunnen worden voorkomen door anders te reageren. Door niet zo je gelijk te willen krijgen. Misschien heb je het gelijk van de hele wereld. Maar gelijk hebben, zeiden ze er vroeger, is toch wat anders dan gelijk krijgen. Maar laat zien dat je houdt van ze. Blijf voor ze klaarstaan. Ik denk dat vaak, dat moeders dat zo goed laten zien. Een kind stuurt ze weg, een kind negeert, een kind schopt weg. En op het moment dat het piept, staat moeder al met haar armen klaar en draagt. Dat mag een vader ook natuurlijk zo doen. Dat doet vader niet alleen. Dat doet hij altijd. Hij houdt zijn liefde niet terug als u niet lief hebt. Hij geeft des te overvloeiender. We gaan door, gezinsleden van God. Dat is de reden waarom we worden aangespoord om elkaar als broers en zussen te behandelen. Het is de, kijk eens wat er staat, natuurlijke reactie die het evangelie in ons oproept. De natuurlijke reactie die het evangelie in ons oproept. Want als wij zien hoe Christus zich als losgeld ter wille van allen gegeven heeft, beginnen ook wij te beseffen, dat ook wij onszelf moeten opgebruiken ten dienste van anderen. Je bent broers en zussen van elkaar. Maar je hoeft voor mij elkaar niet altijd zo te noemen hoor. Ik word liever geen broer of zus genoemd. Nou, zus wordt helemaal moeilijk. Maar ik word liever geen broeder genoemd of broer genoemd als u dat niet meent. Dan heb ik eigenlijk liever dat je gewoon mijn naam zegt. En in sommige gevallen is het een geintje. In sommige gevallen is het serieus bedoeld van hoe. En er zijn momenten dat ik er zo aan hecht. Om juist op dat moment bewust te zijn. Broer, zuster van me. Dat zijn van die zaken. Er zijn er een paar die het tegen me zeggen. En waar ik nog nooit een reactie bij vervelend ontvangen heb. Want er is de ene die altijd haar broer van me. Broertje, zegt ze zelfs. En ik heb wel eens gedacht, zal ik er broertje. Maar zij mag het zeggen. Iedereen mag dat zeggen. Het is de natuurlijke reactie die het evangelie in ons oproept. Want als wij zien hoe Christus zich als losgeld ter wille van allen gegeven heeft, beginnen wij te beseffen dat ook wij onszelf moeten opgebruiken ten dienste van anderen. Een goed voorbeeld vormen de problemen die een weduwe heeft. Eerst moet ze haar volwassen geworden kinderen afstaan aan hun eigen gezinnen en bezonjes. Nu heeft ze ook nog haar echtgenoot verloren. Daardoor heeft de wereld een totaal ander inzicht, aanzien gekregen. Ze zit werkelijk om hulp verlegen. Het is het evangelie dat sprekende over Gods zorg en zorgzaamheid jegens ons, ons daartoe aanzet in die hulp te voorzien. Bovendien spreekt het evangelie de weduwe zelf aan om te voorkomen dat zij vervuld raakt van zelfmedelijden en zwaarmoedigheid. Ze kan de leegte in haar leven opvullen met goede werken, zoals bidden voor anderen, gastvrij zijn en verdrukten ondersteunen. Nou staat er, en het is het evangelie dat sprekende over Gods zorg en zorgzaamheid. Ik denk dat het goed is. Het is zijn zorg en zijn zorgzaamheid jegens ons. Dus de zorg van God voor de mens. Als u kijkt eens met me mee. Ook zo'n standaard term. En dan ga ik u een stukje laten zien, denk ik, wat best leuk is. 1 Petrus 5 vers 7. Ik stuur iemand een kaart. Iemand die ernstig ziek is. Iemand die weduwe geworden is. Iemand die lijdt. Iemand die ongeneeslijk ziek is. Noemt u maar op. Moet ik dan een kaart sturen met deze tekst? Het is 1 Petrus 5 vers 7. En het citaat is trouwens Psalm 55 vers 23. Maar ik lees 1 Petrus bewust. Dat wordt een hele fijne tekst gevonden. En 1 Petrus 5 vers 7 zegt dan, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Nou, die tekst stuur ik dan. En dat is een mooie tekst. Hier zou ik kunnen zeggen, nou fraai, alle zorgen, hè, al die deelherinneringen mag je op God werpen, want hij bekommert zich immers om je. Zou die tekst dan werken? Ja, misschien wel. Maar ik denk ten diepste, we zouden iets anders moeten schrijven. Dat is het moeilijke van voorbedrukte teksten. Of voorbedrukte kaarten. Dat ik denk bij de een, dit kan ik niet sturen aan die. En dit kan ik niet sturen aan die. Dus koop maar blanco teksten en schrijf het zelf. Want wat zegt nou de apostel? Waar het bij ons om gaat, om Paulus. Die zet dit in feite buiten werking. Die zegt niet, werp je bekommernis op hem. Die zegt, we hoeven ons in geen ding bezorgd te maken. En voor uzelf is het, zeg maar, het Paulinische antwoord op 1 Petrus 5, vers 7, Filippenzen 4, 4 tot 7. Daar staat het antwoord zoals wij dat mogen proeven. Het antwoord zoals wij dat mogen kennen. Ten diepste. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En gewoon wat er staat, wees in geen ding bezorgd. Zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles bij uw wensen, door gebed en smeking met dankzegging, bekend worden bij God. Waarom moeten we ons, of hoeven ons dan geen zorgen te maken? Omdat de apostel zegt, de Heer is immers nabij. En juist als zaken of als mensen ons benauwen, zou er deze heerlijke zekerheid moeten zijn. En Paulus legt dat heel fijn aan, hij geeft dat heel subtiel weer. Je om niets zorgen maken. En dan krijg je de tegenstelling. En in alles, met gebed en smeekbeden, met dank je verzoeken, bekendmaken bij God. En als je datgene wat op je weg komt, of op het weg van degene komt van wie je houdt, of in de gemeente aan de orde is, dan ga je met al die zaken naar hem. En dan zal het zo uitwerken dat de vrede van God, die superieur is aan elke denkzin, je hart en je gedachten verzekerd, bewaard in Christus Jezus. Dus eigenlijk ziet u wat dit het antwoord is. Je komt eigenlijk niet eens meer toe aan het je zorgen maken. Laat staan dat je ze op God zou moeten werpen. En waarom dan? Waarom wordt hier over zorg en zorgzaamheid en voorzorg in de tekst gesproken? God heeft werkelijk aan alles gedacht. God heeft in zijn plan dat niet zonder zijn liefde, in alles in liefde tot stand laten komen. En in zijn liefdevolle voorzorg voor u en mij heeft hij aan alles gedacht. Moet u kijken, want ik kan u nou wel zeggen, lees Filippenzen 4 vers 4 tot 7... maar de achtergrond vindt hij een stukje verder. Waarom kan hij dat zeggen? Omdat hij vers 11 tot en met 13 zegt. En dat is iets wat je mag leren. Wat God wil uitwerken in je leven. Daar zegt Paulus in Filippenzen 4 vanaf vers 11. Niet dat ik zeg, dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden. En dan komt het. Want ik heb geleerd. Met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. En dan kun je zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Paulus zegt, in alle omstandigheden kun je tevreden zijn. De apostel, dat woord gebruikt hij, was in alles ingewijd. Dat woord inwijden heeft te maken met geheimenis. Hij wist, dat doel van God was eerst verborgen gebleven. Want waarom doet God dat nou zo? Waarom handelt hij zo met mensen? Maar hij heeft in dat evangelie van Paulus zijn grote einddoel bekendgemaakt. U en ik hebben als het ware het privilege, het voorrecht ontvangen, achter de schermen te kijken. En als u en ik nou weten dat God van ons houdt, dat niet ons gebeurt of het moet er zijn het, om uitgewerkt te worden, om in dat plan dat hij met ons heeft tot een doel te leiden, als dat nou zo is, dan zal voor elk detail van onze ervaringen een gezegende uitkomst er zijn. Dat is dat 1 Korinthe 10 vers 13, die ekbasis, weet u nog, die uitstijging. En als het nou door hem bedoeld is in mijn leven, dan bid ik het niet weg, of wil ik het niet wegbidden, dan wil ik niets veranderen, maar ik reageer anders. We reageren anders. We zeggen, geeft u me dan het besef dat u me niet laat zitten. Geeft u me dan het besef dat het uw doel dient. Mag het dan zo zijn dat het uw draagkracht is die me hier nabij is? Geeft u me de ervaring om het te dulden, te weten, het is uit uw hand en u werkt het uit. Het is niet zomaar, het is niet straf, het is geen dat soort zaken meer. Dan wensen we meer niets te veranderen. We weten waarom God ons weelde en gebrek stuurt. En we zijn er tevreden mee. Het zou heel goed kunnen zijn dat het zelfs onze ziel niet past. Maar we zijn er tevreden mee. Want God heeft in alles voorzien in het evangelie. En u en ik mogen er naar wandelen. In elk opzicht en steeds weer. Maar hoe moet het dan? Hoe moet ik dan staande blijven? Hoe kan dat dan? Weet je wat hij zegt in 2 Timotheüs 1 vers 7? Ik geef je een geest van kracht, van liefde en van gezond verstand. Dat zijn de, niet de sociale voorzieningen, maar de goddelijke voorzieningen in deze tijd vol problemen en gevaar. Geen geest van schroom, maar krachtig. We mogen staan voor de waarheid en ervan getuigen. En dat staan voor de waarheid en ervan getuigen, dat heeft niets te maken met veel vermogen van praten dat te kunnen laten zien. Maar gewoon staan voor wat je gelooft. Vertrouwen hebben, omdat Hij er is. Goede moed houden. Niet op jezelf zien, want dan schroom ik net zo hard. Maar naar Hem opzien en dan valt de schroom weg. En ook de vrees voor de ogen van mensen. Hij geeft trouw, getrouwheid en moed. En zoals hij me een geest van geen geest van schroom geeft, maar een geest van kracht, zo wil ik in alles het ontvangen van hem. Dan besef ik ineens waartoe God in mijn leven die splinter heeft gegeven. Dat is niet iets wat me irriteert. Ja, ik voel het wel. En ik zeg wel au, bij wijze van spreken, maar het is eigenlijk zijn geschenk aan mij. Want dat maakt me telkens weer bewust, niet jij jongen, maar ik. Niet in jouw kracht, maar in mijn kracht. Niet in overmoed, maar in ootmoed. Niet heersen, maar dienen. Als je niet als mens de ervaring van het dienen hebt, van je onderschikken hebt, dan schiet je te gauw naar het heersen toe. God heeft het vermogen om ons te bekrachtigen. We mogen gewoon, wat we ook ondervinden aan tegenstand en verwerping en verachting, mogen we verwachten, het gaat zoals Hij het heeft. We hoeven niet ontmoedigd te raken. En datgene wat we mogen weten, mag ik zeggen. Dan staat er dat woord liefde. Hoe kan het nou, zou je afvragen? Je zegt net, vanuit 2 Timotheüs 1 vers 7, liefde, kracht en gezond verstand. Kijk, gezond verstand kan ik me voorstellen. Kracht, daar kan ik wat mee. Maar wat doet liefde in dit verband bij de apostel? Ik denk als u gewoon net zoals ik regelmatig om u heen kijkt, dan ziet u net zoals ik regelmatig dat liefde geworden is en verworden is tot een stukje onnozele sentimentaliteit. Je ziet mensen op zo'n, dat was zo'n boeiend beeld, we zaten op zo'n camping van de zomer. En op een gegeven moment zei Ada, dat is nou net het leven. Je ziet mensen gaan, een tijdje blijven en vertrekken. En anderen komen en gaan op een ander tijdstip dan jezelf. Maar ik vind het zo mooi dat al die mensen in tenten zitten. Ik denk, ja, zoals hij onder ons ja, is dat wat ik bedoel? Ik had ineens daar een enorme associatie met het leven. Het leven als een camping. Je komt, je blijft een tijdje, je bent overhuifd door een luifel en in een tent en je vertrekt. En die plek die je had, daar is een ander weer. En zo gaat het door. Ik denk, je loopt langs elkaar heen. Er wordt gejeudeboeld met elkaar, als je in Frankrijk bent bijvoorbeeld. En men is vreselijk amicaal en vriendelijk. Maar wat valt het op dat die man bij wie de ballen goed vallen, die is heel erg vrolijk. En klapt iedereen op de schouders. En wat een leuk spel, ja, want hij wint. En diezelfde man die daar zo amicaal, was toevallig een volksgenoot, die daar zo amicaal op schouders slaand rondging, Toen in het tweede spelletje de ballen niet zo meer vielen, en er een Franse vrouw bij kwam die feilloos met één klap alles wegjoeg, toen was ineens een stem voorbij. Onnozele sentimentaliteit. Maar is liefde niet datgene wat God ons ten diepste geeft? Echt erop uit om voor de ander tot ja, dat echte welzijn te verzorgen, zodat die ander het goed mag hebben. Hoe vaak merkt u ook zelf toch niet, ik wel, dat je aardig gevonden wil worden op een bepaald moment. Dat je iemand eigenlijk geen pijn wil doen, maar dat de schrift je vraagt de zaken vanuit de schrift wel te zeggen. En dan hou ik me maar vast aan Spreuken 27 vers 6, waarin staat dat een echte vriend die wonden toebrengt heel anders is dan niet een vriend die wonden toebrengt. En dan moeten we niet kijken op de menselijke kwaliteit van de liefde, maar op Gods liefde. Die is van uitnemende kwaliteit. En Hij heeft ons lief. En nimmer, nooit bezorgt God ons onnodig leed, smart of pijn. Dus in zijn liefde zal hij ons nooit onnodig pijn bezorgen. Zal die vermijden als krenking vermeden kan worden. Maar liefde schrikt niet terug om de mensheid, omdat het zo aanstotelijk is, de kruisiging te verkondigen. Liefde laat niet na om afdwalingen te ontmaskeren, ook al vinden ze dat niet fijn. En liefde heeft totaal geen schroom om een krachtig en gezond getuigenis te geven, ook al komen daarmee allerlei hypocriete redenen van anderen aan het licht. Juist, al die redeneringen, al die vertroebelende en verduisterende zaken, al dat onnozele sentimentele van ik mag er eigenlijk niet. Of ik zie hem eigenlijk toch niet zitten. Ik doe wel vriendelijk. Ha, broeder. Je moet het niet zeggen als je het niet meent. En als je het wel meent, laat het maar merken. Al die zaken verduisteren in dat handelen en reilen en zeilen. Gods wijsheid en kracht en liefde. En dan is het laatste gezond verstand. Dat is hard nodig, weet u dat? Het woord gezond verstand betekent letterlijk redden, geneigdheid. Maar wat is nou gezond verstand? Juist bij geloven is gezond verstand heel belangrijk. Heel hard nodig. Als ik Gods woord wil verstaan, heb ik gezond verstand nodig. Want geloof is niet bijna bijgelovig accepteren allerlei leringen en dogma's die ik vaak niet kan begrijpen als ik ze lees. Want gezond verstand redeneert niet. Echt geloof accepteert wat er staat geschreven ten diepste. En ik kom zo heel veel tegen wat riekt naar fantasie. Wat riekt naar opleggen, naar denkbeelden, naar menselijke reacties. En het gaat in tegen dat gezonde verstand dat hij ons geeft. Het gaat gewoon om het verwerpen van elke geest die ingaat tegen het gezonde verstand. Ik denk dat het heerlijk is. Maar ik denk, ik ga niet te snel. Want als ik u wil spreken over het evangelie, dan gaat dat ook om Gods zorg en zorgzaamheid voor ons ten diepste. De vervolgtekst zegt dan, zorgen voor anderen. Nou moet u even, nou, dat is een. Het is een hele belangrijke. Zorgen voor anderen is echter niet hetzelfde als zich met andermans zaken bemoeien. Dan word ik erop aangevallen, en ik voel me zo niet aangevallen, maar iemand denkt dat hij me daarmee aanvalt, van, je hebt nooit gebeld. Of, heb je al contact gehad? Nee. Maar dat is jouw taak. Oh ja. Kent zij mijn gebedslijstje? Weet zij hoe ik juist biddend op mijn knieën afhankelijk probeer te wachten op het moment dat God zegt, nu is tijd. Nu moet het mes erin. In de goede zin, hè? Denk maar, ik bedoel het even heel vriendelijk aan steenpuisten. Ze moeten rijpen. Maar niet gelijk die associatie gelijk, want ik kan me niet van vroeger nog wel herinneren dat het heel slecht zat. Zorgen voor anderen is echter niet hetzelfde als zich met andermans zaken bemoeien. We zoeken even voordat we pauzeren, 1 Petrus 4 vers 15 op. En schrik niet van het verband. 1 Petrus 4 vers 15. Het is leuk om bij de koffie even te overdenken. Wat zegt daar de apostel Petrus in zijn eerste brief? En het is best boeiend. Ik begrijp dat Petrus wat minder snel te vinden is dan Paulus. Hè? Maar dat komt omdat hij achterin in de Bijbel zit. Daar staat dan in 1 Petrus 4 vers 15, en dan zal ik zo wat de tweede deel van de studie over praten. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Iets om over na te denken. Het gedeelte 1 Petrus 4 vers 15. Zorgen voor anderen, daar waren we over bezig. En toen zei Petrus, haal ik u aan, leid niet als een bemoeial. En dan trekt hij dan geeft hij een heel bedenkelijk rijtje. Moordenaar, dief, misdadiger, bemoeial. En eigenlijk is het Griekse woord dat er staat, dat je je blik werpt op zaken die niet van jezelf zijn. Hè? Je bemoeit je dus met andermans zaken, letterlijk. En we moeten eigenlijk, dat zegt de tekst dan, we moeten oppassen om onze neus te steken in zaken die ons helemaal niet aangaan. Hoe goed bedoeld ook hoor, hoe liefdevol bedoeld ook hoor, maar soms voorkom je iets wat juist. Is dat dan wat u van me vraagt? En het is heel boeiend om dan, en dat ben ik dan blij om als iemand me benadert en zegt, joh, weet je dat het daar zo en zo zit? Dan is de derde hand tenminste zo gegeven. Dan kan een stuk gebed zo er zijn. Maar laten we alleen de ander helpen als het echt op onze weg komt. En dat als het echt op onze weg komt, dat is iets om goed over na te denken. En dat is met pastorale zorg ook. Datgene wat dan gebeurt door mij, waar ik vaak broeder Gorter en broeder Brakshoofd, de een van de twee, voorbij heb. En u denkt toch niet dat we dat uit eigen ideeën doen of zo. Maar je doet dat biddend, je doet dat in alle afhankelijkheid van hem. Dan zoek je knieën op voordat het begint. Wilt u alsjeblieft de wijsheid verschaffen van wie zijn wij? En God geeft die wijsheid. God geeft datgene wat er staat geschreven in helderheid voor ogen. Ik zeg wel eens soms tegen iemand, wat hebben we nou vanavond gedaan? We hebben eigenlijk ons haar gekamd. Die verwarde bos waarmee je binnenkwam, hebben we gewoon met Gods woord gekamd. Nou zit alles weer op zijn plek. Natuurlijk een heel simpel voorbeeld. Maar het is wel zo. Zorgen voor anderen is echter niet hetzelfde als zich met andermans zaken bemoeien. Soms wil je erin springen als ouders. Ja maar meisje. Of, wink van me, dit kan. En je dan toch terughouden. Ik geef bewust geen voorbeelden, want dat wil ik niet. Maar misschien is dat een ervaring die ze moeten leren. En ik denk dat je niet altijd hoeft te vertellen, maar ik denk dat kinderen heel goed weten dat ouders voor hen bidden. En wat is het heerlijkste dat het jongerenkamp begint en we doen de voorbeden met elkaar. Dat dan jonge mensen bidden voor hun ouders. Ik denk wel eens, je zou het eens moeten horen. Maar we nemen het niet op. Bidden voor elkaar. Ouders voor kinderen en kinderen voor ouders. Zelfs als je kind des te meer van ze houden. Zoals de apostel God laat zien in zijn liefde. We mogen zorgen voor anderen. Dan zegt de tekst verder. Het evangelie oefent ons elkaar te helpen. Maar dan alsof het voor de Heer is. Voor jongere weduwen kan het raadzaam zijn te hertrouwen. Om weer de verantwoordelijkheid voor een huishouden te hebben. We kunnen wel veel vrije tijd wensen. Maar het is niet goed om niets om handen te hebben. Iets dat vooral voor de jeugd opgaat. Dat is waar. Ik denk wel eens 7, 8, 9 weken zomervakantie. Hoe breng je die door? Welke positieve dingen doe je in die tijd? Naast gewoon lekker tot rust komen en noem al die dingen maar op. Maar zijn er ook zaken waarmee je echt bezighoudt? In plaats van dan alleen maar, zoals ik dat bij ons in de buurt zie, op de hoeken van straten hangen, met een bepaalde rook omgeven. En al die zaken meer waar ik dan eigenlijk zo'n pijn van krijg als ik dat zie. Als jonge mensen dan op die manier bezig zijn, niets om handen hebbend. Hoe vaak hebben mensen eigenlijk iets om handen? Iets waardoor je heel positief, heel goed met zaken kunt bezig zijn. Ik denk dat dat goed is. We kunnen wel veel vrije tijd wensen, maar het is niet goed om niets op handen te hebben. Iets dat vooral voor de jeugd opgaat. Als ik s'avonds wel eens een stukje omloop, dan zie ik dat blauwe oog bij veel mensen toch heel veel tijd vragen. En wat er voor de buis zit, is niet al te jong meer. De leer die Paulus ons brengt, reikt in dit opzicht de beste argumenten aan. Om ons het voorbeeld van de Heer voorhoudend, bekwaamt Hij ons erin ons in te spannen met onze handen het goede werkend. Dat is heel belangrijk, dat is Efeze 4. En ik lees u de concordante vertaling, de letterlijke vertaling. Efeze 4, vers 28. En er staat eigenlijk, want dat zegt de tekst straks ook, zo heel anders. Moet u kijken. Vers 28 zegt dan, laat wie steelt niet meer stelen. Maar Paulus zet daar geen punt. Paulus gaat daar door en zegt, maar laat hij zich veel eer inspannen, met zijn handen het goede werkend, opdat hij te delen heeft met wie het nodig heeft. Efeze 4, vers 28. De vroegere dief gebruikt de handen nu om het goede te werken, zodat de behoeftige, zou je kunnen zeggen, voorzien kan worden. Je zou het heel mooi kunnen zeggen, een hebzuchtige egoïst wordt een gevende altruïst. Iemand die vroeger alleen maar dacht aan halen, is nou degene die alleen maar denkt aan geven. En natuurlijk kun je een heleboel dingen doen. Je kunt zo'n tekst zien en denken van, hey, ik steel nooit, ik ben helemaal geen dief. Maar bij diefstal moet u aan een aantal aspecten denken. Ben ik op alle facetten, vader, ben ik in mijn leven dat plaatje wat ik van u mag zijn? En nou heb ik het niet over dat koekje dat ik vroeger uit de koektrommel gepikt heb. Nou, ik was niet zo'n koekjesfanaat, het ging meer om hazelnootchocola. Dat mijn moeder dan het blik opende in de tropen, want het was allemaal gesield. En dan bleek het dus niet meer gesield te zijn. Heb je wat genomen? Jawel. Maar wat ik niet zei is dat er 16 bovenin zaten en dat die andere 40 al vertrokken waren. Dat had ik opgevuld, snapt u? Maar dat was diefstal, tuurlijk. Maar er zijn een heleboel zaken waarvan wij ons kunnen afvragen, is dat nou wel diefstal? En ik denk van een aantal zaken, ja. Dat kun je niet anders noemen. Hoe doe je dat dan als je zaken kopieert waar copyright op zit? Een cd? Een cd-rom? Boeken? Films? Ik ben maar een vreemd mens, want ik wil helemaal geen kopie hebben van die cd-rom. Koop hem zelf wel. Ja, maar dan kost die 80 gulden. Ja, maar er is ook aan gewerkt. Er zit copyright op, ik betaal. Of je belastingformulier handig invullen. Dat betekent dus eigenlijk onjuist invullen, zodat je er beter van wordt. En ik geef de overheid wat de overheid toekomt. Ik vind af en toe wel veel. Maar ik ga niet daarover in discussie, heb ik geen zin in. Of zou diefstal ook niet kunnen zijn iemands eer door een snerende opmerking wegroven? Kroon van het hoofd. Datgene wat je nou zegt, kan dat verantwoorden. Wat je daar zegt over hem of over haar, is dat waar? En dan zie je vaak als je nogal doordringt, doordringend spreekt, dat iemand zegt, ja, maar ik dacht omdat zus zat en zo hoorde, dat het zo zou kunnen zijn. Ik zeg, en dat verkondig je als waarheid. Dat is diefstal van iemands eer. Of, als je aan het werk bent, lanterfanten. Op de hoek staan praten. Met dossiers over de gang lopen. En in wezen tijd stelen van de baas. Wat doe je dan? Leerlingen kijken me echt aan als ik van een andere planeet kom.
Maar als ik nou bij de kassa sta en ik betaal met 25 piek en die vriendelijke cashière geeft me van 50 gulden terug, wat denk ik dan? Yes, daar koop ik dus een extra cd van. Of zeg ik, mevrouw, ik betaalde 25 gulden. En op een gegeven moment krijg je dan echt wat zo'n mond, moet je even dicht helpen houden. Bert, wat bent u eerlijk? Nee, mevrouw, ik heb met 25 gulden betaald en ik wil van 25 gulden terug. En de rest is helemaal niet van mij, is van uw baas. Ik wil graag een bonnetje van u, terwijl je voor jezelf hebt zitten eten in de vakantie. Ik wil graag een bonnetje voor u met BTW. Waar laat je dat dan? Of een bedrijf iets laten aanbrengen aan je pui. En dan niet betalen. En op een bepaald moment dat bij de verzekering als er schade is in rekening brengen, zodat jij die hele zaak alsnog uitbetaald krijgt, maar die anderen niet betalen. Verzekeringsmaatschappijen, heeft u dat eens gelezen? Die hebben die premies omdat ze zo vaak bestolen worden. Of een ander die het werk doet, meer in rekening brengen dan eigenlijk hoort. Kortom, er zijn heel wat van die zaken die je kunt afvragen hoe het zit. En dan kan je een reactie krijgen. Dat ben jij vroom, zeg. Maar ik wil gewoon daarin niets mezelf toerekenen wat niet van mij is. Ik hoef geen diefstal te plegen. Als ik iets hebben wil, dan koop ik dat. En als ik het niet kan kopen, dan heb ik het niet. Heel simpel. God vraagt ons met onze handen het goede te werken. En ik denk dat we daarin mogen zien op God die in zijn gevende liefde niet aarzelde zelfs zijn eigen zoon niet te sparen. Zelfs zijn eigen zoon niet te ontzien, zegt Romeinen 8 vers 32. En het wonderlijke is, moet u kijken, als we net Efeze 4 gehad hebben, moet u kijken hoe dan vers 1 en 2 van Efeze 5 starten. Wordt dan nabootsers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename reuk. Dus, zoals hij op de plaats waar wij staan wandelen mogen, een voorbeeld zijn van wat hij voor ons is. Je zou kunnen zeggen, en God en Christus zijn daarin de voorbeelden par excellence, heet dat netjes geloof ik, hè? Er is geen beter voorbeeld te geven. Dat excelleert. Hoe dan? Zoals Paulus? Paulus zoals zijn Heer. Paulus zoals God. En dat nalopend brengt me tot waar ik zijn wil. Dat voorbeeld te mogen zijn, dat hanteerbare instrument te kunnen zijn. In 1 Timotheus 5 zegt onze tekst, de versen 17 tot en met 25, spreekt de apostel zijn kind in het geloof persoonlijk toe. Lees dat voor uzelf als u de band luistert dan op dit moment door. De woorden die uit Paulus' hart komen en door het evangelie zijn ingegeven, raken op liefdevolle wijze het hart van Timotheus. En wat ik ontdek bij u en bij mij en bij ons, sterker nog, deze woorden raken door de eeuwen heen, ook onze harten, en roepen een reactie op. Zijn we vergeten aan de gelovige ouderen de dubbele eer te geven die hen toekomt? Ik denk dat het best goed is om daar eens over na te denken. Dubbele eer komt toe aan ouderen, zeker die zich bezighouden met onderwijs en het woord. He, als je dat zou nalezen, en ik doe dat even in een bepaald tempo, als je dat zou nalezen in 1 Korinthe 9, de versen 8 tot en met 19, dan zie je dat daar staat, 1 Korinthe 9, vers 8 tot 19, dat zij die in het woord dienen van het evangelie mogen leven. En dan kent u natuurlijk ook de tekst, Deuteronomium 24, vers 5, waar staat dat je een dorsende os niet mag muilbanden. Want zo'n os mag vrij eten van wat gedorst werd. En onze eigen Heer zei, een arbeider is zijn loon waard. He, Lucas 10 vers 7. Maar dan krijg je het weer. Dat is allemaal correct. dan zie je Paulus. En wat doet Paulus? Paulus maakt van dat recht, hoort u het, geen gebruik. Want Paulus wilde vrijstaan ten opzichte van allen. En als u dan kijkt, dan ziet u in degene die u dienen. En dan ziet u, dat is in Ebenezer zo gegroeid. Dat is in de Ecclesia zo. Ieder zorgt zoveel mogelijk voor zichzelf en zijn eigen gezin. Waarom? Dan hoeft de gemeente niet belast te worden. Ja, dat is in wezen ook de teneur van dit 1 Timotheus 5. Als je kijkt naar die weduwe en die oudere en jongere weduwe. U ziet dat dan, hè, toen waren die voorzieningen er niet. Maar dan, dan springt de gemeente in. Dus de gemeente moet wel een goed oog hebben op dat soort zaken. En als u kijkt naar 1 Timotheus 5, dan lijkt het alsof er een lijst was van oudere weduwen. En die konden dan in die nodig steun van de gemeente krijgen. Nou, in principe is er nu een goed voorzieningenniveau. Dus de gemeente wordt daarvoor niet belast. Maar wat u wel weet, en dat noemde ik net, dat is dat fonds dat we hebben, waarin van elke zondagochtend een gedeelte wordt weggelegd, dat komt dan in het derde handfonds terecht. En daar als noodsituaties zich kunnen voordoen, dan staat de gemeente klaar. Daar wordt geen verantwoording voor gedaan, in boeken of wat dan ook. Maar u weet, van de collecte gaat zoveel procent opzij en dat wordt biddend uitgegeven. En daar wordt niet gekeken van, er hoeft ook geen rekening en verantwoording voor afgelegd te worden van degene die het krijgt. Als er ellende is, en dat kunnen we financieel ergens ondersteunen, behalve dan voor je te bidden, dan zullen we dat voor je doen. Zo zijn de broeders in ons midden, en ik denk aan de sprekers, die werken overdag. En die hebben 's avonds en 's nachts de tijd om voor de gemeente in touw te zijn. En waarom? Omdat die financiële middelen die er zijn, maximaal kunnen worden ingezet om het evangelie te verspreiden. U proeft dus niet zoiets als, hè, godsvrucht is kapitaal, ze halen hun honderden miljoenen binnen in grote landen over de oceaan. Misschien is evangelie daar echt iets winstgevends in die zin. Het gaat ten diepste om, we doen ons werk. We kunnen onszelf en ons gezin bedruipen. En de rest is voor de gemeente. Ik denk dat een duidelijke zaak is. Mensen zeggen dan wel eens heel liefdevol bedoeld tegen ons, tegen mij, ik wil je betalen. Ik zeg, waarom? Ja, dan heb je wat meer tijd. Ja, ik weet het sloopt, maar waarom? Ja, dan kan je een dag hebben extra voor de gemeente. Ik heb het idee dat ik af en toe bij het onderwijs werk. En verder ben ik altijd bezig. Dat is een zaak tussen, dat is een zaak voor God, joh. Je hoeft me niet te ondersteunen, bid maar voor me. Maar zoals Paulus tenten maakte, zo sta ik voor de klas. Zo staat Kees Brachthoofd voor de klas. Zo doet Dater Gorten zijn werk in Den Haag. En verder verwacht het van hem. Ja, maar zolang Paulus tenten maakte en doorging, zolang sta ik voor de klas. Hoeft niet. Ik heb voldoende. Ik heb alleen maar de behoefte dat je voor me bidt, voor ons bidt, opdat datgene wat gezegd en gedaan wordt, tot opbouw van jou mag zijn. En tot lof en eer ten diepste van hem. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. En het enige waar ik blij om ben, is dat ik hoor dat er gebeden wordt. Dat er ruimte wordt gecreëerd. Dat men biddend bidt voor dat soort zaken die mogen gebeuren. En daar hebben we genoeg aan. Meer is niet nodig. God voorziet in alles. Ik heb een dak dat niet lekt. En als het lekt, heb ik een machtige schoonzoon die me komt helpen. En als er iets niet anders, dan heb ik nog een schoonzoon die me komt helpen. En als het dan nog niet lukt, dan heb ik een verzekering. Als het dan nog niet lukt, dan wordt het nat. Het gaat me ten diepste erom. Ik heb meer dan mijn hart begeert. En ik denk dat het is waar het om draait. God voorziet. Onderhoud. Beschutting tegen de omstandigheden en kleding die ik mag dragen. En meer heb ik niet nodig. Hij heeft me zo oneindig rijk gemaakt. in de kennis van dat geestelijk bezit dat we hebben, in het evangelie van Paulus. Ik kan me herinneren, toen ik 18 werd, heb ik een keer gebeden in onnozelheid. Ik wil weten wat u zegt, want ik snap u niet. Hoe zit het met uw trouw en uw liefde dan? Ik snap het niet. En God wachtte 10 jaar met antwoord geven. En na 18 jaar gaf hij het antwoord. En dat antwoord, dat is alles waard. Dat is alles waard. U kunt me mijn huis nemen, bij wijze van spreken, een heleboel. Maar dat woord, datgene wat het aan toekomst verwekt heeft, dat is me alles waard. En dat wil ik u, waar God dat mogelijk geeft, geven, laten zien, voorleven. In alle menselijkheid voorleven tot eer van hem zijn. En ik ben blij dat u daarvoor bidt. Want inderdaad moet het van hem komen. Het is uit God. Dan is het elke stap ook nog door God. En gelukkig mag alles zijn uitgewerkt straks tot God. Naar binnen in God staat er letterlijk Romeinen 11 vers 36. Zijn we vergeten aan de gelovige ouderen de dubbele eer te geven die hen toekomt? Of hebben we verzuimd om op positieve wijze onze dank te laten blijken? Handelen we zonder enige vooringenomenheid? Houden we onszelf rein? Ik denk alleen door de waarheid geen moment uit het oog te verliezen, zal het ons mogelijk zijn deze uitstekende normen te handhaven. Het is het geloof met Christus als middelpunt dat daadwerkelijk kracht geeft om in onze menselijke noden te voorzien. Er staat, houden we onszelf rein? Natuurlijk moet u in het kader van het opleggen van handen, moet u denken aan de tijd van toen. Het koninkrijk dat nog kon aanbreken. In die tijd, in dat kader, werden de handen nog opgelegd. Maar het gaat om, in dit geval, dat er gekeken wordt en dat er bekeken wordt naar mensen. Of ze het waard zijn om dergelijke taken toevertrouwd te krijgen. Als we een bijbelkringleider zoeken, nodig hebben, omdat we graag ergens een extra kring willen starten, dan kijk je biddend om je heen. Dan vraag je om wijsheid, om zo'n persoon te vinden. Iemand die je wat goud is, kan toevertrouwen. En daar op dezelfde wijze mee omgaat. En God geeft jonge mensen in ons midden die dat willen oppakken. Geeft ouderen in ons midden die dat willen oppakken. En zo u ten dienste willen staan. Houden we, staat er, onszelf rein. Rein, zuiver, eigenlijk, betekent vrij van zonde of kwaad. Ik denk dat het heel goed is. U en ik mogen een wandel leiden die gericht is op zijn komst. En in het feit dat die komst nabij is, in dat feit, die machtige toekomst die we hebben en het enorme evangelie van genade en verzoening, wilt u toch ook uw wandel zuiver houden? Wilt u toch ook een voorbeeld zijn voor een ander? Hij is zuiver en wil ons op de plek waar we staan zo ook hebben. Ik denk dat we mogen weten dat de wijsheid van boven, zegt Jacobus 3 vers 17, dat die zuiver is. En dat is Jacobus 3 vers 17. De wijsheid van boven, de wijsheid van God is zuiver. Efeze 4 zegt, vers 8 zegt, we mogen rekenen met alles wat zuiver is. En juist op dit moment, in een eon die barst van de onzuiverheid, zegt Paulus tegen alle gelovigen, en dat is alle gelovigen, dat is voorbijgaand aan leeftijd of wat dan ook, hou jezelf zuiver. En natuurlijk, een voorbeeld van zuiverheid voor de andere gelovigen. Maar u en ik mogen ons zuiver houden. Er zijn zaken waar ik me vies van voel als ik me daarin mee in aanraking zou laten komen. Ik wil ook waakzaam zijn daarin. Er loeit overal gevaar. Er zijn allerlei zaken die ons onzuiver maken. En als ze ons onzuiver maken, wil ik ze niet weten. Wil ik ze niet binnenlaten en niet binnenhalen. En daar heeft God ons twee portieren voor gegeven. Twee poorten voor gegeven. Ogen en oren. Spreuken 4 vers 23. En dat hart, dat wil ik bewaken. Want daaruit zijn de bronnen van het leven. En er zijn heel wat zaken waarvan ik denk, daar wil ik niets mee te maken hebben. En ik ga ze niet in specificatie geven, maar ik denk aan reclames, ik denk aan televisie, ik denk aan internet, ik denk aan radio, ik denk aan mensen die je ontmoet. Voortdurend. Je ogen en je oren open. Voortdurend. Dat soort zaken je beseffen. Ik wil me zuiver houden. Ik wil niet me onzuiver laten maken. Ik wil niet dat zaken die voor mij zo wezenlijk zijn als liefde tussen man en vrouw, als het gezin dat God ons geeft, als het familieverband dat je mag vormen met kinderen en kleinkinderen, als de plek die God geeft in de gemeente, dat er door welke onzuiverheid ook betast en behandeld en bezoedeld wordt. En zo ben ik ook heel erg alert op onzuiverheid als het gaat om het vermengen van twee evangeliën. Dat van de voorheid en dat van de besnijdenis. Want dan krijg je een evangelie, zegt Paulus. Dat is geen evangelie. Daar zegt Paulus zelfs van, lees het maar na. In Galaten 1 vers 6 tot en met 10. Zelfs al zou een boodschapper uit de hemel dat evangelie brengen. Afwijkend van zijn evangelie, van het Paulinische. Dan is diegene aan een thema. Heel simpel. Heel duidelijk. Heel zuiver. Weten willen wat er staat. Leven wat er staat. Alleen door de waarheid geen moment uit het oog te verliezen, zal het ons mogelijk zijn deze uitstekende normen te handhaven. Het is het geloof met Christus als middelpunt dat daadwerkelijk kracht geeft om in onze menselijke noden te voorzien. Ik denk dat het daarom gaat. Dat we ons rein moeten houden. En ik word soms zo verdrietig hoe jonge mensen, ik denk aan dat die heerlijke kindertjes zo in de leeftijd dat ze om zich heen gaan lopen kijken. Hè, dat loopt met je mee in een vreemde stad. Of dat loopt met je mee een winkel in. En dan loop je langs de bladen. En dan zou je maar één ding willen doen. Met je ogen dicht voorbij lopen. Die handjes voor die ogen doen en zeggen, kom maar, dit is onzuiver. Dit is niet wat God van ons vraagt. Je ziet daar kinderen staan en ik denk van, wat voor beeld krijg je van het mensdom? Wat voor beeld krijg je van zaken die God zuiver wil houden? Hoe bezoedelend gaat men daar niet mee om? Zelfs, gaat de tekst verder, een slaaf kan de praktische kant van het evangelie laten zien. Wanneer dat hem gehoorzaam doet zijn, getuigt hij daarmee van de gehoorzaamheid van Christus. Door zijn meester te eren, eert hij het onderwijs dat hij ontvangen heeft. Ik kijk met u naar Titus 2. Zomaar een tekst om te lezen. Ik zou u er een heleboel kunnen geven. Maar ik wil met u kijken naar Titus 2, de versen 9 tot en met 11. En ik heb het weer nodig als ik naar school ga. Ik heb het weer nodig als ik tegen allerlei zaken aanloop waarin ik niets te zeggen heb. En dat is eigenlijk alles, ik heb niets te zeggen. Ik sta alleen maar voor de klas. Ik heb geen leidinggevende functie. Ik ben echt ondergeschikt. Maar ik weet het vaak beter, denk ik. Moet ik dat dan elke keer maar te pas en te onpas? En soms heb je als mens gelijk, hè? En dan zeg je dat tegen een collega, ik zou toch denken dat het zo beter is. En dan merk je dat zuiver bedoelde woorden door die collega op een verkeerd moment, in een verkeerd verband, verkeerd worden gebruikt. Op een gegeven moment denk ik, hou mijn mond. Ik wil niet tot oneer zijn van dat woord. Ik wil getuigen van het onderwijs dat ik ontvangen heb. Ik wil laten zien in mijn gedrag, in mijn wandel, datgene wat ik vertel, datgene wat ik zeg. En nou is dat heerlijke van Titus 2 vers 9 tot 11, dat het iets zegt over slaven. Ik weet wel dat er geen slavernij meer is, maar er zijn nog heel wat werknemers die diezelfde aanwijzing nu nodig hebben. En je hebt ook werknemers die geloven, maar je hebt ook werkgevers die geloven. Je hebt ook werkgevers die daar geen getuigenis van zijn. En als werknemer van nu sta je in een verband onder een juk. En dat juk, dat heb ik ook zelf ervaren. Dat doet pijn als je bezig bent in dat juk verkeerde bewegingen te maken. Als je wrikt met het onderwijs dat je ontvangen hebt, merk ik dat. Voel ik dat op weg naar huis, zittend op het fietsje, dat het gewrikt heeft. Dat het niet goed zat, dat juk. En dan bid ik, Vader, maak me degene die u hebben wilt op die plek. Laat me me onderschikken, Vader. Omdat u degene bent die alles onder uw voeten schikt. Maak me de onderschikker. Maak me als onderschikker op de plek waar u me staat, ondergeschikt. Titus 2, vers 9 tot 11. En ik lees u wat scherper vertaald. Slaven. Dus Titus 2, vers 9 tot 11. Hè? Slaven behoren aan hun eigen eigenaren ondergeschikt te zijn. In alles welgevallig te zijn. Niet tegensprekend. Niets ontvreemdend. Maar alle goede trouw betonend. Opdat zij de leer van God onze Redder in alles tot sieraad mogen strekken. Ondergeschikt. Daar valt het. En dan vult hij daarna die onderschikking eigenlijk heel praktisch in. Er staat niet dat we ons, dat we kiezen om in sommige zaken, in sommige dingen die we leuk vinden om te doen, ondergeschikt zijn. Of welgevallig te zijn, maar in alles welgevallig te zijn. Zo werd me iets gevraagd voor het komende jaar. En ik kwam er eigenlijk een beetje ontzet over thuis. Dat wil zeggen, ik zag de tijd die het roofde. En ik zei dat tegen mijn vrouw. En zegt ze, dat moet je eigenlijk niet doen. En eigenlijk heeft ze gelijk. En dan bid je ervoor. En dan zeg je, Vader, geef wijsheid. En uiteindelijk, ik kon er niet onderuit. Er werd heel duidelijk gezegd, moet je luisteren, die gaat dat doen. Dan betekent het automatisch dat jij dat moet gaan doen. Ik zeg, maar ik heb toch zo weinig tijd voor dit soort dingen. En toen keek de collega die me dat oplegde, me aan en zei, maar ik doe 80% van het werk. Ik zeg, nou, die 20% wil ik dan wel doen. Ondergeschikt zijn. In alles. Welgevallig zijn. Niet tegensprekend. Hoe stel je op? Hoe ben je in een vergadering met anderen? Doe je alles zonder te mokken of doe je het zo nurksig? Ga je in discussie over alles en nog wat? Of doe je de zaken die van je gevraagd worden om daarna te ontdekken, de discussie is het niet waard. Natuurlijk moet er goed overleg zijn. Natuurlijk mag je daarin meepraten als dat de ruimte is. Op een bepaald moment zegt het afdelingshoofd, zo gaat het. Op een bepaald moment zegt de directeur, het kan niet anders dan zo. En dan ga je. Ondergeschikt te zijn? Ja, maar u bent toch ook degene die mij onderschikt, Vader? Mag ik dan op de plek waar me staan, sta een plaatje zijn van het onderwijs dat ik genoten heb? Mag ik in alles, ook waarin ik denk, nee hè, mag ik in alles u welgevallig zijn, denk ik dan? Niet tegensprekend? Niets ontvreemdend? Dat zijn zo van die zaken, hè? Niets ontvreemdend. Ik heb geen papier nodig van school thuis. Hoe vaak zie je niet dat mensen eens zeggen, joh, ik heb een leuk mapje voor je. Ja, bij ons op de zaak liggen er toch genoeg. Ja, sorry, dat mapje hoef ik dan net niet. Diefstal in het bedrijfsleven loopt in de miljoenen. Ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Je baas verwacht niet dat je je handjes laat wapperen. In dat opzicht. En zou nou een vorm van ontvreemding ook zijn tijd van de baas? Negatief praten over je directeur? Ik wil helemaal niet negatief over hem praten. Ik vind af en toe wel dat hij het fout doet. Maar dat is niet iets wat ik met mijn collega's deel. Dat heb ik afgeleerd. Want dan sta ik in de kring der spotters. In de kring van de schelders, in de kring van de rovers van eer. Geen zin in. Ik wil tot eer van hem zijn, die me lief heeft. En af en toe laat ik wel eens wat zeggen, zeg ik wel eens wat. Ten positieve. En dan is er één of twee die zeggen altijd, ja, ik had ook niet anders van je verwacht. Dan denk ik van, pff, zo wordt er ook nog naar me gekeken. Maar alle goede trouw betonend, in feite, moet degene, wat voor een mens het ook is, wie die ook is, eigenlijk van ons weten. Op hem, op haar, kan ik vertrouwen. In alle opzichten en alle facetten van het werk. Dat is wat hier staat. He, het is gewoon heel, heel boeiend. En dan is het boeiend dat we Efeze 6 kennen. En ik zeg het u alleen maar, vers 5 tot en met 8. Efeze 6, 5 tot 8. En Colossense 3, 22 en tot en met 25. Want daar zegt hij, zegt Paulus iets wat me ineens helemaal laat beseffen hoe het zit. Slaaf, zo mag je staan ten opzichte van je werkgever... Werknemer, zo mag je staan ten opzichte van je werkgever. Hè? Want het is met het oog op de Bema. Het is met het oog op het moment dat je straks komt voor Christus. En ik wil me daarom houden aan de uitstekende leer. Aan die ideale leer die Paulus me voorhoudt. Ik wil er zijn, mag ik zijn, Vader, in alle onvolkomenheid tot eer van u. En een van de kernwoorden, ik heb dat toen in de predikatie hopelijk goed geraakt. Hè, dat is dat we onverdeelde harten hebben. Hè, er staat eigenlijk onsamengestelde harten. Een hart waarin geen dubbelhartigheid zit, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het zo mag zijn. Het gaat er nu om dat u en ik in ons bewuste zijn op dit moment de wil van God doen. In heel mijn kunnen, in heel mijn voelen. In heel mijn willen, in heel mijn denken, doen wat de Heer me opdraagt. En het kan zijn dat het een Heer is, met een kleine h, die het me opdraagt. Maar dan doe ik het voor Hem, maar ten diepste voor Hem, mijn Heer met een hoofdletter. Ik doe het alles voor de Heer en niet voor mensen. En het is me niet voorbehouden op dit moment om macht uit te oefenen om te heersen. Ik mag gewoon een plaatje zijn van hem op de plek waar hij me neerzet. En waarom wil ik dienen? Waarom wil ik ondergeschikt zijn? Waarom wil ik me onderordenen? Opdat de naam van God en de leer niet beschadigd kunnen worden, niet gelasterd kunnen worden, staat er in 1 Timotheus 6. Opdat de leer, zegt Titus 2, van God onze redder in alles tot sieraad mogen strekken. Dat is meer zoiets, dat zie ik dan altijd de meiden doen als ze een zilveren armband aandoen. Die wordt dan uit het kastje gehaald of uit het doosje gehaald, ik weet nog niet eens hoe het zit. En dan voordat die omgaat, wordt die gepoetst. Wordt die even opgewreven. En als die dan poetst, dan doen ze hem om. Dan strekt die sieraad tot sieraad, dan glanst die. Dan is dat doffe wat er misschien in zat, omdat het niet zo vaak gedragen werd, of niet gedragen wordt, dat gaat dan ineens weg. Je poetst hem op en je doet hem om. Die leer die we van Paulus kennen, oppoetsen en hem in ons leven tot zijn eer laten glanzen. Ook op je werk, ook in je gezin, ook thuis. Op elke plek waar God je neerzet. Ook op de sportvereniging. Ook op de plek waar je op een andere manier bent. Je bent tot eer van Hem. En je hoeft dan niet met een vroom zegel rond te kachelen. Maar je bent van Hem. Tot eer van Hem. Eigenlijk is de normale positie van een mens, van een schepsel, onderschikking. En daarin ligt onze redding. God redt ons door onderschikking. O ja? Kijk eens naar de Zoon. Hij schikte zich onder. Hij ging de weg die God hem wilde laten gaan. Hij vertrouwde zich geheel en al volkomen toe in leven en dood aan zijn God en Vader. En God redde hem uit de totale verdervende dood door hem eruit op te wekken. En zo kan God en wil God ons redden uit het figuurlijke verderf van rebellie en weerspannigheid. Als je hebt opgewonden over iemand, als je boos bent geweest om wat dan ook, wat heb je dan een gegeven moment niet als je dan een even tot rust komt, wat heeft dat je een ontzettende energie gekost? En was dat het nou allemaal waard? Weet u dat God ons redt uit rebellie en weerspannigheid en brengt in de vreugde, de vrede en geborgenheid van onderschikking? Ik denk dat het goed is. Dat we, als we naar ons werk gaan, bidden voor onze collega's en voor onze directie, voor onze baas, voor onze werkgever. Ja, maar dan moet hij zich toch eens wel gedragen. Zelfs Petrus zegt in 1 Petrus 2 vanaf vers 18, het gaat er niet om of het een goede, een welwillende of een kromme is, dus of het een goede of een slechte is. Onderschik je. En onderschikking leidt tot vrede en rust. Ik heb ooit gewrikt als jong mens van 19 jaar in militaire dienst tegen de term die ze me zeiden toen ik 4 uur in militaire dienst rondliep. Nog haar had op mijn lengte, nog dingen droeg die ik wilde dragen, en ik kreeg een of ander groen overal, waardoor we allemaal hetzelfde waren, goede ervaring. En dan sta je dan op je gymschoenen in de kou, nog ineens een pet op je hoofd, je wordt in de houding gezet, en vanaf dit moment geldt voor jou de krijgstucht. En de ziel van de militaire dienst is de ondergeschiktheid. Nou, ik spatte. Het heeft me heel wat energie en spanning gekost om op een gegeven moment te zeggen van, het heeft helemaal geen zin discussie, het heeft helemaal geen zin om me druk te maken. Moet ik liggen? Dan lig ik. Moet ik gaan in die blubber? Ik ga. Is het goed zo? Is het goed zo. Niet goed zo? Doe ik wel. Het gaf me heel gek. Vrede en rust. En al die keren dat ik me verzette, heeft het alleen maar ellende opgeleverd. En dan denk ik, wat ben ik blij dat God me in dienst heeft, dat het in die tijd nog dienstplicht was en dat ik op moest komen. En dat God me geleerd heeft, eerst eens een keer mijn mond te houden. En te doen wat er gevraagd werd, om daarna te ontdekken, ik hoef mijn mond niet meer open te doen. Het is goed zo. En natuurlijk gingen we wel eens in discussie. Maar op een gegeven ogenblik doe je de dingen die ze van je vragen. En dat geeft dan werkelijk vrede en rust. Zelfs als je denkt, nou is het onrechtvaardig, heb ik ontdekt, in die aantal keren dat het gebeurde, dat door het te accepteren, door te zeggen, ja, ik had het zelf persoonlijk liever anders gehad, maar als jij dat wil, joh, dan ga ik opzij, dat is goed. Dan doen we het zo, dan ga je gaan. Ja, dat is goed. Ga jij die pet maar, neem jij het maar. Dan merk je dat je de weg gaat, die God van je vraagt. Dat dat de aangewezen weg is en dat hij rust geeft en vrede. En voor sommigen denk ik wel eens, het is niet waar wat je zegt, wat je van me denkt. Maar ik rechtvaardig mezelf niet. God zet die zaak op zijn tijd recht. Hij zal me rechtvaardigen. En ook hem komt alles toe op dat terrein. En ik laat het over. Daarmee ben ik heus geen doetje. Maar ik laat het wel over aan de enige die de maat kent. En ook de tijd. Het is zo'n heerlijk evangelie, dat meen ik. En mag ik op de plek waar ik sta, mogen wij op de plek waar we staan, zijn een plaatje van het onderwijs dat we ontvangen. Als we met elkaar vanmorgen dan gelezen hebben, 2 Korinthe 12. Als ik zie bijvoorbeeld hoe Paulus bezig is in Romeinen 9 om aan te geven hoe God met Israël omgaat. Ik kom er in predicaties wel op terug. Dan spel ik zijn gedrag, dan spel ik zijn motivatie. Om te ontdekken, hij laat zien hoe God met mij omgaat, met ons omgaat. Die gaf zijn zoon volledig. Om u en mij volledig aan zijn hart te kunnen drukken. Die gaf zijn zoon totaal. En die wilde zich totaal geven om een totale kosmos aan zijn hart van liefde te drukken. Ik hoef me niet te rechtvaardigen. U hoeft zich niet te rechtvaardigen. Ja, het is oneerlijk, maar we hoeven ons niet te rechtvaardigen. Dat doet hij straks. De tekst ten slotte. Wanneer we ons aan deze geloofsuitspraken houden, geldt voor ons allen dat we in staat zijn om beproevingen te ondergaan. Tegenslagen en provocaties te trotseren. En verantwoordelijkheden te dragen op een wijze waarmee God verheerlijk wordt. Christus stierf voor ons en hij leeft voor God. Dat motiveert ons om evenzo in de praktijk met onze problemen om te gaan en oog te hebben voor wat een ander nodig heeft tot Gods welbehagen. De sleutel tot geloofstrouw is de boodschap van het geloof zelf. He, wat een diepe liefde en wijsheid van onze grote en redder God en Vader ligt er besloten in die enige weg die ons rest op dit moment, die van onderschikking aan zijn wil. En dan krijg je dat je zegt wat de Kyrios zei, toen als de Messias van Israël, in het lijden als de mens die hij zijn wilde, Vader. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Mag dat dan zijn tot uw eer? Wat anders dan? Amen.